Ja, Heer, dat zingen we met elkaar en dat beleiden we met elkaar. U zij de glorie, opgestane Heer, machtige God, sterke rots, eeuwige Vader. U heeft de dood overwonnen. En daar zijn we u zo dankbaar voor. Dank u wel, Heer, voor vandaag, voor dit feest van Pasen. En dank u wel voor elke kerk waar Pasen wordt gevierd. Heer, dank u wel dat het nieuws van het lege graf rond mag gaan opnieuw. Tot eer van Jezus en Jezus alleen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam, amen. Amen. Neem plaats, iedereen die nog staat. Wat een feest, ja. Toch mooi, hè, die oude liederen, hè? Ja. Ja, ik vind het wel wat hebben, hoor. Die oude liederen, echt, och, heerlijk. Ik hou ook van de nieuwe liederen, maar de oude liederen mogen er zeker zijn. Mensen, ik wil met jullie lezen het paasverhaal, heel bekend, uit Lucas 24. En ik denk, het is gewoon mooi om het opnieuw te lezen, tot ons binnen te laten komen. Het goede nieuws. En ik begin bij vers 1 van Lucas 24. En daar staat: maar op de eerste dag van de week, dat is zondag, gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. En bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. En ze wisten zich geen raad. En plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. En ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. En de mannen zeiden tegen hen: waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is niet hier. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat hij jullie gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En toen herinnerden ze zich zijn woorden. En de vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de 11 en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. Het waren Maria van Magdala, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en nog een aantal andere vrouwen die hen vergezelden. En ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd. Het is dan toch weer jammer wat dan in vers 11 staat. Maar de apostelen vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. En daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was. Lieve mensen, de woorden: hij is niet hier. Die woorden heb ik onderstreept. Die woorden heb ik dik gedrukt. Ik heb ze rood gekleurd. Die woorden vertellen zoveel goed nieuws. Volgens mij is dit de enige keer in die hele Bijbel waar de afwezigheid van Jezus goed nieuws is. De enige plek. Want we willen altijd in zijn tegenwoordigheid zijn. Maar nu was zijn afwezigheid goed nieuws. Het lege graf getuigt van een nieuw begin. Het getuigt van een nieuwe tijd. De dood heeft niet langer het laatste woord, want Jezus heeft de dood overwonnen. En als ik zeg dat het lege graf getuigt van een nieuwe tijd, is het meer dan dat alleen. Want we lazen het net en ik heb het vaker verteld. En volgens mij heeft Connie het ook nog wel eens verteld in de Begijnhofkapel. Dat het lege graf en dat die vrouwen naar de discipelen gingen, naar de apostelen gingen en vertelden: het graf is leeg. En het waren niet zomaar vrouwen, hè. Was Maria van Magdala, die was altijd bij Jezus. En Maria, de moeder van Jacobus, voor hen die denken van: hé, Jacobus, dat was toch een broertje van. Ja, dat klopt. Dus dat was niet zomaar Maria, dat was de moeder van Jezus. Die was er ook bij. Ik bedoel, het waren niet zomaar vrouwen. Het waren vrouwen van aanzien, vrouwen die met Jezus hebben gewandeld. Er was één vrouw bij die Jezus zijn luiers had verschoond. Van alle vrouwen die je kon hebben, waren dit toch wel echt de vrouwen. En toch geloofden ze hun niet. Waarom? In die tijd werd het woord van een vrouw gewoon niet geloofd. Als een vrouw zag dat iemand iets had gestolen, dan kon ze gaan naar de politie, ik weet niet hoe dat toen heette, en dan zouden ze haar niet geloven. Als een vrouw, als het alleen maar vrouwelijke ooggetuigen waren, kon je doen wat je wilde. Want hun getuigenis was niet geldig in een rechtszaak. Heftig, hè? Kan je niet voorstellen. Maar dat was de tijd waarin ze leefden. En hoe gaaf is het dat God alles omdraait en dat hij het goede nieuws als eerste aan mensen geeft die eigenlijk helemaal geen stem hebben in die tijd. God geeft de stemlozen een stem. Dat is de kracht van Pasen. En ik word er heel enthousiast van. Dit is het, mensen. Dit is het. Op Goede Vrijdag ontvingen we vergeving. Maar het zou niet compleet zijn zonder Pasen. Want Pasen betekent voor ons een nieuwe start. Nieuw leven. Opstandingsleven. Ik heb opgeschreven, zijn dood bracht ons vergeving. Maar zijn opstanding bracht ons leven. Pasen. Zo schitterend. Als Jezus niet was opgestaan uit de dood, dan waren we volgens Paulus een van de meest zielige mensen op aarde. Lees maar in 1 Korinthe 15, daar zegt hij dat. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Dat is toch wat? Bent u nog een gevangene van uw zonde? En worden de doden die Christus toebehoren niet gered? Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Als eerste van de gestorvenen. Jezus is opgestaan uit de dood. En dat maakt de boodschap van Pasen zo krachtig. En misschien zit je hier, misschien kijk je thuis. Dat kan ook, hoor mensen thuis. Ik weet niet of die camera nu aan is, maar nu denk ik wel. Hallo, wat leuk dat je er bent. En misschien denk je, Gilbert, hoe weet je zo zeker dat Jezus uit de dood is opgewekt? Want laten we eerlijk zijn, dat is al een discussie van eeuwen. Er zijn boeken geschreven erover waarom hij niet zou zijn opgewekt. Er zijn studies gedaan. Er zijn allemaal dingen bedacht. Maar ik geloof het waarom? 1, omdat ik Jezus geloof. Hij heeft het zelf gezegd. En dan kan je zeggen, ja, maar Gilbert. Hoe kan je hem geloven? Ik geloof Jezus. Waarom? Kijk wat hij heeft gedaan. Er zijn genoeg boeken geschreven. En heb ik het niet alleen over de Bijbel. Maar ook geschiedschrijvers die hebben geschreven over wat Jezus heeft gedaan. Er zijn genoeg schrijvers die hebben gezegd dat Jezus heeft bestaan. Dat hij die wonderen heeft gedaan. Dat hij al die dingen... Dus of Jezus was knettergek, of hij was echt de Zoon van God. Maar als hij knettergek was, had hij al die wonderen niet kunnen doen. Want als ik knettergek zou zijn en ik zou iedereen genezen en zeggen, ja, wees genezen, blablabla, dan zouden de verhalen heel anders over mij zijn. Dan zouden jullie bellen met de GGZ. En dan zou ik opgenomen worden. Want dan ben ik een beetje koekoek. Toch? Maar Jezus heeft die wonderen gedaan. Hij heeft die wonderen gedaan. Dus ik geloof wat hij heeft gezegd. Maar 2, er zijn heel veel ooggetuigen uit die tijd. Je kan erover lezen. En nogmaals, als je zegt, ja, de Bijbel geloof ik niet. Pak dan oudste geschiedschrijvers, Joodse geschiedschrijvers die er toen waren. Ze waren er. Een van de bekendste is Josephus Flavius. Josephus, zo heet hij. Een van de bekendste. En hij heeft erover geschreven wat Jezus heeft gedaan. En laat me eerlijk zijn, de Bijbel is ook geschreven in de tijd, Nieuwe Testament dan, van die brieven, Evangelie, toen de ooggetuigen nog leefden. Dus als het allemaal nep was, dan was er een heel ander geluid uitgegaan. En als je denkt, oh, hoe weet je dat? Nou, ik heb de Alpha-cursus ooit gedaan. Daar wordt het je allemaal uitgelegd. Dus het is meer dan alleen maar geloven alleen. Er zijn feiten. En als je zegt, ja, maar ik geloof geschiedenisboeken niet. Oké, dat kan. Maar dan moeten we sowieso een heel ander gesprek voeren. Want dan moet je geen enkel geschiedenisboek geloven. Maar ik ben nog wel iemand die dan nog wel gelooft wat er staat in boeken. Ik lees nog wel geschiedenisboeken. En Jezus is opgewekt. Maar de derde, en dat is misschien nog de meest krachtige getuigenis van Jezus' opstanding. Vandaag de dag heeft de opstanding van Jezus nog steeds zijn uitwerking in heel veel levens. Ik heb verhalen gehoord, ik heb mensen gezien die helemaal gebroken waren, die niks meer hadden. En toen stapte Jezus in hun verhaal. En alles werd anders. Ik heb mensen gezien die kapot ziek zijn en toch hoop hebben, vrede hebben en kracht ervaren. Waarom? Jezus is opgestaan. Ik heb mensen meegemaakt die aan de andere kant staan en wel complete genezing hebben ervaren. Ook geweldig. Waarom? Jezus is opgestaan. Zijn opstanding geeft ons kracht in het lijden, kracht in het wachten, kracht in het verwachten. En zijn opstandingskracht geeft ons kracht om wonderen en tekenen ook nog steeds te zien vandaag de dag. En die twee bestaan naast elkaar in het koninkrijk van God, wat steeds meer zichtbaar wordt hier op aarde. Dat is voor mij bewijs van de opstanding van Jezus. En ja, natuurlijk, het is onmogelijk volgens de wetten van de natuur dat iemand uit de doden opstaat. En misschien daarom dat de opstanding al eeuwenlang een punt van discussie is. Maar dat is nou precies de boodschap waar het gaat, waar het bij om gaat bij Pasen. Dat is nou precies waar het om gaat bij de boodschap van Pasen. Dat alles, hoofdletters, alles mogelijk is voor God. En dat is dus goed nieuws. Want niets is te hopeloos. Geen enkele situatie is te problematisch. Geen mens is te verloren. Geen berg te hoog. Geen put te diep. Alles is mogelijk voor God. En dat is goed nieuws, mensen. Sommigen glimlachen lief en anderen kijken me aan alsof ze water zien branden. Maar dit is echt, hiervoor sta ik op uit mijn bed voor dit nieuws. Dat Jezus is opgestaan uit de dood. Man, hiervoor heb ik mijn baan opgegeven en ben ik voor een kerk gaan werken. Omdat Jezus opgestaan uit de dood. Dit is het beste nieuws aller tijden. En dit nieuws moet verteld worden. Dit moeten mensen horen. Hoe kunnen wij dit nieuws hebben en denken, oh, dit is zo leuk, dit is voor mij. Dan lijkt je net die ene van The Lord of the Rings. My precious. En het is kostbaar. Het is precious. Maar dit nieuws moet gedeeld worden. Het is voor iedereen. Maar nu een ding. En ik heb hier echt over nagedacht. Ik zei het afgelopen vrijdag. We keken donderdagavond naar de Passion. Met het gezin. Superleuk. We hadden chippies. We hadden cola. Heel comfortabel. Naar het verhaal luisteren. En op een gegeven moment Lin. Lin is 3, hè? 3, bijna 4. Out of the blue komt de vraag. Maar waarom moest Jezus dood? Eerst wat in me opkwam was, zodat wij vergeving van zonde ontvangen. Toch? Wie dacht daar ook aan? Mooi. Maar toen dacht ik, maar toen Jezus leefde, vergaf hij ook zonde. Toen kreeg ik een soort error in mijn hoofd. Heb ik soms. Dacht ik, ja, dit heb ik altijd gezegd. Heb ik altijd geloofd. Maar hij deed het ook al toen hij leefde. Dus waarom moest hij dood? Dus ik heb erover nagedacht. En ja, Jezus stierf voor onze zonde. Daar hebben we het afgelopen vrijdag uitgebreid over gehad. Maar volgens mij ligt er nog wat diepers achter. Ik zei het net, Jezus kon onze zonden vergeven toen hij nog leefde. De evangeliën staan er vol van. Van ontmoetingen waar Jezus letterlijk zei, uw zonde zij u vergeven. Ga heen en zondig niet meer. Hij heeft mensen vergeven die de dood verdienden. Weet u nog het verhaal van de overspelige vrouw? Dat is op zich een heel mooi verhaal. Want die mensen brachten alleen die vrouw, maar ze hadden die man ook moeten brengen. Maar die lieten ze achterwege. Maar dat is een andere preek. Anyway, Jezus zei, ga heen en u bent vergeven. Dus waarom moest hij sterven? Ik geloof dat ons denken, ons wezen, ons zijn is aangetast door een virus dat de zonde heet. Als ik heel eerlijk ben. In deze gebroken wereld is alles wat we zijn aangetast door de zonde. En misschien is het daarom dat Jezus in Lucas 18 vers 19 zegt dat niemand goed is dan God alleen. Als je hem niet gelooft, zoek het op. Lucas 18 vers 19. Jezus zegt daar letterlijk, niemand is goed. Hij zegt zelfs dit, waarom noemt u mij goed? Want iemand kwam naar hem toe en zei, goede meester. En hij zei, waarom noemt u mij goed? Weet u dan niet, niemand is goed dan God alleen. Onze hardnekkige zelfgerichtheid. Ons hardnekkige egoïsme. Ons hardnekkige ik en de rest mag... Ik is het eigenlijk, hè? En de rest mag stikken. Ik geloof dat dat de kern van het probleem is. En om dat aan te pakken, moet de mens opnieuw geboren worden. Een nieuw hart, een nieuwe geest. Het oude moet eerst sterven. Dat is waarom Paulus schrijft in Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. Dat oude moet eerst dood. Maar als Jezus niet was gestorven als eerste. En ook als eerste was opgestaan. Dan konden wij wel sterven aan onszelf. Maar dan is het verhaal afgelopen. Want die opstandingskracht, die kracht die Jezus uit de doden heeft opgewekt, die leeft in ons. Maar Jezus moest als eerste worden opgewekt, waardoor wij opgewekt kunnen worden en een nieuw leven, een nieuwe geest kunnen ontvangen en echt kunnen leven voor God. Dat we dood kunnen zijn voor de zonde en levend voor God. Dat is goed nieuws, mensen. Echt. En daarom schrijft Paulus volgens mij ook de volgende hoopvolle woorden in Romeinen 8 vers 11. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Lieve vrienden, Pasen is het verhaal van een nieuw begin. Een nieuw begin voor jou en voor mij. Pasen is goed nieuws. Omdat het ons vertelt dat niemand hopeloos is. Hoe ver je ook bent afgedwaald van God. Hoe erg je het ook misschien allemaal niet gelooft. En hier puur zit. Omdat iemand je heeft uitgenodigd. En je denkt, nou ik doe het voor jou. Omdat ik van je hou. Pasen is het nieuws. Dat er voor iedereen redding mogelijk is. Niemand is voorbij redding. Niemand is te verloren. Pasen is de uitnodiging aan iedereen om deel te worden van het verhaal dat God aan het schrijven is. Dit is echt goed nieuws. En ik zei het aan het begin al. Waarom ik echt geloof dat God het verhaal aan het herschrijven is, aan het omdraaien is, een nieuw verhaal geeft, een nieuwe stem geeft aan hen die al lang hun stem waren verloren. Het grootste getuigenis is dat Jezus voor het eerst het nieuws liet vertellen door de vrouwen. De vrouwen waren de eerste evangelisten. De vrouwen waren de eerste. Ik bedoel, het evangelie is krachtig. En ja, door de eeuwen heen hebben we als kerk dingen, keuzes gemaakt. En zijn we misschien weer teruggegaan door vrouwen weer de mond proberen te snoeren. Maar ik ben dankbaar voor de vrouwen in onze gemeente. Ik ben dankbaar voor alle vrouwen die we hebben die spreken. Die een krachtige boodschap van leven durven te prediken, kunnen prediken. Dat ze de ruimte krijgen. Ik ben dankbaar voor de gemeente dat jullie de mensen, dat jullie de vrouwen ook de ruimte geven. En ja, er zijn mensen weggegaan in de loop van de afgelopen 11 jaar. Omdat we vrouwen een stem gaven. Maar dat heeft ons niet gestopt. En dat zal ons ook niet stoppen. Want we willen de vrouwen een stem geven. We geloven dat het evangelie zowel door mannen als door vrouwen gedeeld moet worden. En het is zo mooi om te zien hoe mannen het van een bepaalde manier aanvliegen en vrouwen misschien weer van een andere kant aanvliegen. En zo wordt het complete beeld wordt zichtbaar. Maar Pasen, lieve mensen, daar begon het allemaal mee. En daarom is voor mij Pasen een van de belangrijkste feesten. Ja, ze zijn allemaal belangrijk. Kerst is belangrijk. Goede Vrijdag is belangrijk. Pinkster is belangrijk. Maar Pasen ook. Want zonder Pasen was het allemaal voor niks. En vandaag, als we hierover nadenken, over Pasen, over dat nieuwe begin, over dat sterven aan jezelf, zodat je kan opstaan met Jezus. Ik zag op Instagram allemaal kerken die doopdiensten hebben op Pasen. Toen dacht ik, oh, volgend jaar, DV, zo de Heer het wil en zo de Heer het leidt, lijkt me zo gaaf om met Pasen een doopdienst te hebben. Dan gaan we het vieren. En dan geloof ik dat er heel veel mensen zich willen laten dopen. Dat de kerk vol staat. Volgend jaar hebben we allemaal plannen. Willen we weer een koor hebben. Willen we weer een soort paasjubelachtig iets hebben. Met een zwembad. Of een badje. Zodat iedereen zich kan laten dopen. Dat wordt te gek. Voor dit jaar kwam het allemaal te vroeg. Maar volgend jaar. Bid ervoor. Zo de Heer het leidt. Willen we dat gaan doen. Maar dit jaar willen we het eigenlijk ook doen, maar dan nog niet in het natuurlijke, maar in het geestelijke. Er zijn mensen, misschien hier, misschien mensen thuis, die zeggen, hey, ik heb opstandingskracht nodig in mijn leven. Ik heb een nieuw begin nodig. Goh, ik wil een nieuwe start hebben met God. Afgelopen jaar was prut. Misschien waren de afgelopen 10 jaar prut. Kan ook zijn dat je zegt, afgelopen jaar was geweldig. Maar geweldig zonder Jezus is stiekem nog steeds prut. En dan kan je wel eens denken, ja. Nee, ik stop nu, want nu wil ik dingen zeggen die niet... Hou je mond, Gilbert. Oké. Maar misschien zit je hier, misschien ben je thuis. Ik ga YouTube erbij openen. En als je thuis zit, mag je je vinger opsteken in de chat of je zegt ik. En als je hier bent, mag je zometeen ook je vinger opsteken. Het hoeft niet, maar het mag. Maar dan weet ik met wie ik bid. Dat vind ik fijn. Dat vind ik heel fijn. Maar als je hier bent en je zegt, hey, ik wil opstaan met Jezus. Ik wil dat Gods opstandingskracht in mijn leven komt. En ik zei het net al, die opstandingskracht zorgt ervoor dat je soms door het lijden heen kan blijven staan. En kan blijven vasthouden. Ik ken mensen en ze zitten hier die dat echt doen. Elke dag opnieuw. Omdat ze geloven, God laat mij niet los en daardoor kan ik hem vasthouden. Want dat is de volgorde. En aan de andere kant, dat je zegt, oh ja, ik wil dat geloof hebben. Dat ik kan uitstrekken naar de eeuwigheid. Naar dat wat God voor me heeft beloofd. En wie weet krijg ik het al hier, nu, in deze, aan deze kant van de lijn. Maar als dat niet zo is, is het ook goed. Maar ik geloof in de God van wonderen. Ik geloof in de God van genezing. Ik geloof in de God van voorziening. Ik geloof in de God van meer dan genoeg. Dat is Pasen. Dat is Pasen. Dus als je zegt, hey, ik ben dat. Terwijl, ik wil je vragen of iedereen zijn ogen wil sluiten voor een moment. En als jij die persoon bent, in de chat of in de zaal, mag ik dan zo je handen zien als jij zegt, hey, ik wil bidden. En maak je niet druk, het wordt helemaal niet spannend. Als jij je hand opsteekt, dan gaan we zometeen een gebed bidden samen. En dan vraag ik iedereen in de zaal om mee te bidden. Dus je hoeft niet bang te zijn van, oh, dan weet iedereen dat ik mijn hand op opgestoken. Mag wel, je hoeft je er niet voor te schamen, maar soms kan dat spannend zijn en dat snap ik. Maar als jij zegt, hey, ik wil dat. Als je in de chat zit, steek je vinger op. Als je hier bent, mag ik je hand zien, daar waar je bent. Ik zie wat handen omhoog gaan. Heel erg mooi. Heel erg mooi. Je mag je handen laten zakken. God heeft je handen gezien. Dat vind ik belangrijk. En het is, waarom vraag ik dat mensen een hand opsteken? Niet per se voor mij, maar ook eigenlijk voor jezelf. Dat jij kenbaar maakt aan jezelf en aan alles en iedereen in het geestelijke. In de geestelijke wereld die heel echt is. Ik wil de opstandingskracht van Jezus in mijn leven. Ik wil opstaan met Jezus en achter hem aangaan. Ik zou willen vragen of iedereen met mij wil gaan staan en dan gaan we samen bidden. Dus of je hand hebt opgestoken of niet, als iedereen wil staan. En dan bid ik een gebed. Ik zeg je voor en als jij me na zegt. Dit gebed is geen wondergebed. Het is niet zo dat alles verandert en toch verandert alles. Het lijkt een beetje een tegenstelling. Er verandert eigenlijk niks aan je hele leven in de zin van je bent nog steeds wie je bent. En je hebt nog steeds dezelfde kleren aan. En waarschijnlijk als je thuis komt heb je nog steeds hetzelfde huis. En alles is nog steeds hetzelfde. En toch is alles anders, want je hebt gezegd, Heere, ik wil opstaan met u. Geef mij uw kracht om te leven voor u. En dat maakt het verschil. Dus alles blijft hetzelfde. En alles wordt anders. En ik zou iedereen willen vragen, waar je bent, of je me na wilt bidden. Heere Jezus, dank u wel dat u bent opgestaan uit de dood. En dank u wel dat ik mag leven voor u. En ik wil u vragen, wilt u mij helpen? Met uw kracht. Met uw opstandingskracht. Zodat ik het niet alleen hoef te doen. Maar dat ik de kracht mag ontvangen. Om te leven voor u. Dank u wel dat u mij vergeeft. Van alles wat ik verkeerd heb gedaan. En dat ik mag leven voor u. Vanaf vandaag. In Jezus' naam. Amen.
Hey, Gilbert hier. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd, maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij. En als jij, net als wij, ook enthousiast bent over deze podcast, dan kan je ons helpen door je te abonneren op ons kanaal en deze overdenking te delen met vrienden en bekenden. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc/geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.